Er komen nog wat mensen binnen. Die vinden hun plekje wel, denk ik. Goedenavond allemaal. Hartelijk welkom in deze gezamenlijke reformatieherdenking van de hervormde Vredeskerk, de hersteld hervormde Brugkerk en de christelijk gereformeerde Penielkerk, waar u vanavond bent. Fijn dat u alle gekomen bent, in ook grote getalen. En ik wil een bijzonder welkom richten deze avond aan de medewerkende, dominee van der Ziel, die zometeen de meditatie zal verzorgen. De heer van der Heuvel, die een kerkhistorische bijdrage zal leveren. Ook een hartelijk welkom aan het Penielkoor onder leiding van Johan Hulshoff en de muzikale begeleiders, Fred Mak, die zal begeleiden op het orgel. Ik wil ook in het bijzonder welkom heten een heel aantal jongeren uit de Penielkerk. Misschien dat er ook jongeren zijn uit andere kerken, ook heel fijn dat jullie er natuurlijk zijn. Ik wil jullie zeker ook niet vergeten. De jongeren van de Penielkerk, die zijn misschien niet helemaal vrijwillig vanavond. Donderdagavond is bij ons catechezeavond en wij hebben gedacht, dat valt nu zo samen, 31 oktober, op donderdag, laten we de jongeren gewoon uitnodigen om hier te zijn in plaats van dat ze catechezatie hebben. Maar we hebben die uitnodiging wel met enige drang op hen gedaan. En ik vind het heel mooi dat jullie er vanavond zijn. Want er is vanavond wel iets te gedenken. Het is 502 jaar geleden dat in Wittenberg in Duitsland een Duitse monnik met de naam Maarten Luther. Zoek een plekje, jongens. Fijn dat jullie er zijn. Ik was jullie net aan het welkom heten. Dat een Duitse monnik op de deur van de slotkapel van dat plaatsje Wittenberg 95 stellingen spijkerde. En dat deed hij niet omdat de deur kapot was en gerepareerd moest worden. Er moest iets anders gerepareerd worden. Er moest een kerk gerepareerd worden. Er moest ook een theologie gerepareerd worden. Want dat had Luther ontdekt, namelijk dat de verkondiging van het evangelie en het leven in de kerk bij dat evangelie bedolven was geraakt onder allerlei menselijke gedachten die daar eigenlijk over waren gaan heersen. En in die 95 stellingen, jongelui, daarin zei Luther, daarin heeft hij allerlei misstanden aan de kaak gesteld, want het was zijn verlangen, en het werd al meer ook zijn verlangen, dat de waarheid van de Bijbel weer voluit zou mogen klinken. En dat is het evangelie van de rechtvaardiging van de goddelozen. Uit genade, door het geloof. Zo zou je het heel kort kunnen samenvatten. Wat daar toen gebeurd is, daar mogen wij vandaag de dag nog steeds bij leven. Daarom staat er in de naam van onze kerken, zoals we vanavond hier zijn, hervormd of ook gereformeerd. Teruggaand op die reformatie. En dat is iets om heel dankbaar voor te zijn. Dat ook onder ons dat evangelie mag worden gebracht, zondag aan zondag, in vrijheid, dat dat klinken mag. En dat wij niet voor God rechtvaardig worden door alles wat wij zouden moeten doen, door alle verplichtingen waaraan we ons zouden moeten houden. Maar alleen maar door het geloof, met lege handen, ontvangend wat de Heiland Jezus Christus schenken wil. Daarover gaat het vanavond. En dat gaan we vanavond herdenken. Dat zal straks ongetwijfeld in de meditatie ook klinken. Ook in de kerkhistorische bijdrage zal daar vast iets naar voren komen van wat daarin gebeurd is. En dat mogen we ook met elkaar gaan zingen. Er wordt vanavond veel gezongen door het koor en ook als samenzang. Het programma zal zich verder vervolgen zonder aankondigingen zometeen. Ik wil u erop wijzen dat we de psalmen vanavond ritmisch zingen. En ik stel voor dat we met elkaar beginnen met het zingen van psalm 89, daarvan het derde en het achtste vers.
Ze hebben dus het enige redmiddel gekruisigd. En hij is niet alleen gekruisigd. Maar wij mogen ook weten dat hij is opgestaan. God heeft hem opgewekt uit de doden. En dan haalt Petrus de woorden van Psalm 118 vers 11 aan. Wat ontdekkend voor de hoorders. Deze Jezus is de steen die u, die door u de bouwers veracht werd. Maar die God tot een hoofdsteen, een hoeksteen heeft gemaakt. Zo worden ze overtuigd door de schrift. Wat daar in Psalm 118 staat, dat hebben wij gedaan. En ze worden overtuigd door de Heilige Geest. Wij hebben hem gekruisigd. Zo worden ze geconfronteerd met hun eigen zonde. Zij die de Messias verwachten, hebben hem verworpen, gekruisigd. Dat moet hard aangekomen zijn. Ze hebben hem gedood. En Petrus spreekt dan vrijmoedig en de zaligheid is in geen ander. Want er is onder de hemel geen andere naam die onder de mensen gegeven is, door welke wij moeten zalig worden. Deze Jezus die de Joden gekruisigd hebben, hij is de verhoopte Messias. De zaligheid is in geen ander. En er komt ook geen ander. Dat is de kernboodschap van Petrus tot het Sanhedrin. En met de boodschap van dit tekstwoord staat of valt dus de zaligheid van het Joodse volk. Maar niet alleen voor het Joodse volk. Ook voor ons. De zaligheid is in En als je dat dan wat verder onderzoekt, in het Grieks is er een opmerkelijk feit te ontdekken. De zaligheid aan het begin van de tekst ziet op het behoud van een mens en de verlossing van zonde en schuld. En het zalig worden aan het eind van de tekst, dat slaat op de redding of genezing van zowel het lichaam als de ziel. Het opmerkelijke is dat dit laatste woord ook in vers 9 staat, waar het vertaald is met gezond worden. Dus zalig worden en gezond worden zijn twee vertalingen voor hetzelfde woord. En waarom zou de Heilige Geest dit nou zo hebben beschreven? Waarschijnlijk is het dat Petrus in de spreektaal duidelijk heeft willen maken dat degene die de kreupelen heeft genezen, ook degene is die zielen redt, die zielen geneest. Zoals dus de kreupelen door de naam van Jezus Christus gezond geworden is. Zo is er ook alleen redding door Jezus alleen. En daarmee is bijna het onderzoek afgerond. En daarmee zijn de leden van het Sanhedrin overtuigd wat ze hebben gedaan. Er is bij niemand anders verlossing dan bij Christus alleen. En dat is de boodschap van Petrus toen en ook vanavond. En dan mag de vraag toch tot ons komen. Waar zoeken wij onze zaligheid? Wij weten dat wij door goede werken niet behouden kunnen worden. Het is genade alleen. Maar pas op. Pas op. Wij leven in een tijd waar ons denken soms de Bijbel overstijgt. Wij weten het beter. Of waarbij ons voelen ons meer in staat stelt om het te weten dan wat de Bijbel zegt. Of het kan ook zo zijn dat wij vinden dat het uitgangspunt is van ons denken. Maar alles wat Christus niet is, deelt niet in de zaligheid. Het is solus Christus. Mogen wij uit die genade leven, dat we niks meer als Christus hoeven hebben. Maar dat is wat. Hij is niet gekomen voor mensen die zichzelf kunnen redden. Nee, hij is gekomen om te zoeken en zalig te maken dat verloren was. Velen hebben Christus nodig voor alles in dit leven. Maar hij is ook niet gekomen voor een hulp, voor zorg. En waar we dan ook voor nodig hebben alleen, hebben wij hem ook nodig gehad voor onze zonde, schuld voor God. Want hij is zaligmaker. En dat niet voor nette kerkmensen, maar voor goddelozen, voor zondaren. Hij wil uw zonde en hij wil uw schuld wegnemen. Dat is zijn liefste werk. En zo staat het er. En de zaligheid is in geen ander. Zalig worden. Dat betekent dat het weer goed komt tussen God en mijn ziel. En dat alleen door Christus, alleen door genade. Die zaligheid die ligt niet in mij. Ik moet belijden midden in de dood te liggen. En daar kom je steeds meer achter. Die ligt buiten mij. In hem, Gods Zoon. En dan voelen we de dichter zo goed aan als we dat mogen weten. Alle roem is uitgesloten. Onverdiende zaliging heb ik van mijn God genoten. Krom in vrije gunst alleen. Die zaligheid die ligt zo vast, mensen, in Christus. Want er is onder de hemel geen andere naam die onder de mensen gegeven is. Hij is gegeven. En wij mogen hem door het geloof aannemen, ontvangen. En hij is onder de hemel gegeven, dus mocht iemand vanavond denken, ja, maar dat kan niet voor mij. Zo verstrekken Gods handen om zondaren zalig te maken. En u zult zijn naam heten Jezus. Want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden. Door welke wij moeten zalig worden. En het woordje wij, dat sluit ieder mens op aarde in. Die mens wordt uitgesloten die zichzelf uitsluit. Wij. Het Sanhedrin. De Joden. Nederlanders. Moslims. Uw buren. Uw kinderen. U. Ik. En jij. Er staat niet door welke wij misschien zalig worden. Dat zegt de duivel. Als ik geluk heb, nou, ik hoop erop. Nee, de zaligheid is een zeker weten. Omdat het in Christus vast ligt. Voor een ieder die gelooft. Door welke we moeten, staat er. Het wordt een goddelijk moeten. Je kunt ook vertalen, het is nodig. Maar als je het nog beter vertaalt, dan moet je zeggen, het is noodzakelijk. Zakelijk. Willen wij verlost worden van onze zonde en eeuwige straf, dan is het noodzakelijk dat u het verliest van de Heere en u zich als verloren zondaar mag overgeven aan hem. Dan is de vraag vanavond niet alleen weten wij van deze ene naam in ons leven, Jezus Christus. Maar zeg eens, zijn wij ook met hem levend gemaakt? Want dat is het wat Christus schenkt. Levendmakende genade. Opdat ik met Paulus mag zeggen, ik leef niet meer. Maar Christus leeft in mij. En dat ik leef, dat leef ik door het geloof. Wat is de naam van Jezus zoet? Voor een gelovig hart. Slechts hij geeft vrede, levensmoed en blijdschap in de smart. Jezus, u bent mijn leven waard. Mijn herder, heiland, heer, mijn helper en mijn hoop aanvaard. Dit loflied tot uw eer. Amen.
op het Pinksterfeest worden er 120 mensen vervuld met de Heilige Geest. Het Bijbelboek Handelingen geeft echter heel veel aandacht aan die ene. Die ene die het woord voert. Petrus. 120 mensen vervuld. Maar die ene verwoordt het. Ja, schijnbaar kan dat zo gaan met het werk van de Heilige Geest. Eén persoon voert het woord namens allen. 31 oktober. We denken natuurlijk allemaal terug aan 1517 en dan komt die naam van Maarten Luther bij ons naar boven. Maar Maarten Luther is slechts de woordvoerder van een enorm grote groep. Van allemaal verschillende mensen, mannen en vrouwen, die een ontdekking doen. Maarten Luther is die ene. En juist het feit dat Luther niet op zichzelf staat, is voor mij wel het bewijs dat dit iets van boven met een hoofdletter geweest is. De geest spreekt alle talen en doet ons elkaar verstaan. En er zijn geen grenzen aan Jezus' macht. Nou, dat zien we ook in die reformatie. Wie zijn kerkgeschiedenis een beetje kent, kan wel wat namen opnoemen. Zwingli, Calvijn, Melanchthon. Misschien degene die nog wat meer gelezen heeft. Boetscher, Boelinger, John Knox. Maar hoe zat dat nou in Nederland? Waren ze er ook in Nederland? En het antwoord is ja, ze waren er. Ze waren er. In Nederland is met name iemand als Cornelis Hoem een vooraanstaande figuur geweest. Hij schreef een brief waarin hij zelfstandig nadacht over het heiligavondmaal. Een andere naam is die van Anastasius Veluanus, of zoals die eigenlijk heette, Verstegen. Dat was een reformator op de Veluwe. Veluanus, hè, dit is zoals van de Veluwe. Dan was er nog Jan de Bakker. Zijn naam is bij de meeste mensen wel bekend als zijnde de eerste martelaar. Maar ik wil vanavond, wil ik stilstaan bij die ene man, Engel Willemszoon van Merle. Of, zoals die bekend is geworden, Angelus Merula. Hij wordt geboren in 1482 in Brielen, of Den Briel, zoals de meeste mensen zeggen. En hij overlijdt in 1557 in Mons, Bergen, noemen sommige mensen het ook wel. En dan zit je in Henegouwen. En in die 70 jaar ligt een bewogen bestaan. Ja, ik ga ondertussen toch maar even kijken, want anders komen de jongelui nog te bed. Ik heb voor mijn verhaal vanavond heb ik gebruik gemaakt van de nodige bronnen, maar één naam wil ik toch noemen, omdat hij echt heel veel goed werk heeft gedaan. Dat is dominee Adriaan Bas, die heeft een proefschrift over me geschreven. En die schetst ons die figuur heel erg. Ik heb ook heel veel andere bronnen heb ik gebruikt. En als we eventjes teruggaan naar de jeugd van deze Engel Willemszoon in Den Briel, dan vinden we daar een stad die, om het eens bijbels te zeggen, alleszins godsdienstig is. Maar dan wel op de katholieke manier. Er bevinden zich 2 kerken, 6 kloosters, 3 gasthuizen met ook weer elk een kapel. En eigenlijk hebben ze allemaal hun eigen heilige, waarvan ze hopen dat als je maar, je zou kunnen zeggen, netjes bent, die aan de regels houdt, dat ze je zegen en bescherming zullen geven. Nou, in die klassiek Rooms-Katholieke setting groeit hij op. Hij groeit op in een gezin wat het financieel redelijk kan doen. En uiteindelijk gaat hij een opleiding doen in Leuven, in Parijs, dus goed opgeleid. En dan komt hij in 1511 komt hij terug. 1511, het jaar waarin Erasmus zijn Lof der Zotheid schrijft. Een tijd waarin er heel veel gebeurt. In 1511 wordt hij eerst gewijd als priester in Utrecht. En korte tijd later bedient hij de mis in Brielen, zijn vaderstad. En dat zal hij 20 jaar blijven doen. Tegelijkertijd vervult hij ook nog de ambt van notaris, wat hem financieel in hele goede doen zal brengen. Rond 1520 zien we eigenlijk dat die beweging van Luther, dus eigenlijk al heel kort na die 35 stellingen, zien we dat die beweging van Maarten Luther, dat die ook naar, je zou kunnen zeggen, de Nederlanden komt. En op het eiland voor En op het eiland Voorne-Putten, waar de familie woonachtig is, daar zie je eigenlijk dat er verschillende mensen zijn die het evangelie gaan prediken. Dat is niet zonder risico. De predikant, ik zeg het verkeerd, de pastoor van Zuidland, dat ligt ook voor de putten, zal er zelfs in 1525 het leven bij inschieten. Eigenlijk zie je dat heel veel verschillende mensen, soms hebben ze van Luther gehoord, soms weten ze niet van Luther, maar hoe dan ook, je ziet eigenlijk dat al die verschillende mensen, dat die uitkomen bij die leer die, onze broeder net zo ontzettend rijk heeft verkondigd. Ik kan er niks aan doen, maar ik heb even zoiets naar jullie broeders. Dat hebben jullie toch ontzettend rijk werk. Dat je zo de heerlijkheid van de Heer Jezus mag uitstallen. Dat is wat die mensen gaan ontdekken. Dat vinden wij, en dat is heel gek, hè? Dat vinden wij normaal, dat weet je toch. Nou, dat weten die mensen nou net niet. Die leven in een angstige wereld. En gaandeweg dringt toch dat besef door dat je het moet hebben van Golgotha alleen. Agnus Mahula, die is in de begintijd, zo rond 1520, weten we nog niet zo heel veel van hem. En dan ziet hij natuurlijk wel om zich heen wat het je kan kosten. De eerste martelaren zijn inmiddels ook in Antwerpen terechtgesteld, of uit Antwerpen kwamen, ze werden in Brussel terechtgesteld. Uit Woerden wordt er een pastoor terechtgesteld in Den Haag. En toch, de ideeën van de reformatie. Dat Bijbels getuigenis over Jezus alleen, het dringt toch langzaam maar zeker door. En dan krijgt hij 1532 een beroep, zo heet dat toen ook al, naar Heemvliet. Dat ligt wat westelijker van Brielen, niet zo heel verder vandaan. En hij wordt gevraagd door de heer Joost van Kruiningen. Dat is een man die heeft sympathie voor de reformatie. Hij werkte de inquisitie niet alleen tegen, maar hij benoemt ook daadwerkelijk pastores, dus we zullen zeggen predikers, die... die reformatorische lijn van dat je door genade zalig wordt, dat het woord centraal staat, die mensen die staan daarvoor. En dat is waar Joost van Kruiningen toch schijnbaar gevoel bij gehad heeft. Hij heeft ook meerdere mensen benoemd. Zo had hij bijvoorbeeld de Ketterse Hendrik, van, ik weet niet hoe die verder heet, alleen Hendrik, had hij daar benoemd, die het priesterambt korte tijd waarnam. Ondertussen was er ook een kapelaan die ongeveer hetzelfde zei, en zeker Bartholomeus, weten we ook geen achternaam van. Nou, het is deze man die Engel Willemszoon naar Heemvliet haalt. Schijnbaar wist hij wel wat hij deed. En schijnbaar heeft hij toch het idee gehad dat je bij Engel Willemszoon, dat de man was die deze lijn zou doorzetten. Nou, dat heeft hij gedaan. En dat gebeurt altijd. Als Gods woord echt klinkt, dan krijg je voor en tegen. Dat is altijd zo. Dan krijg je voor en tegen. Een kleine groep, inderdaad, moet er niets van hebben. Maar de grote groepen in Heemvliet, die worden geraakt daardoor. Maar ja, het is 1533. Hij staat er dus een dikke 1 of 2 jaar. En dan komt er een aanklacht bij de inquisitie. Laten we maar zeggen, een soort recherche, een soort godsdienstige recherche van die tijd. En uit die verhoren, die hebben ze zo rond 1920, zijn die verhoren weer teruggevonden. Dat is het leuke van archieven, daar blijken soms hele leuke dingen nog te liggen. Nou, daar hebben we die verhoren zijn teruggevonden. En wat kom je er allemaal tegen? Nou, hij zegt bijvoorbeeld bedevaarten, hij zegt dat noemt hij afgoderij. En processies, we zullen maar zeggen kerkelijke optochten, daar moet hij niets van hebben. Hij zegt, want het is allemaal bedoeld om iets bij God te verdienen. En de Heer Jezus heeft alles voor ons verdiend en daarmee hoeft er niets meer bij van ons. Sterker nog, er mag niks bij. Bovendien vertelt hij ook nog dat de paus de antichrist is. Hij praat nooit over het vagevuur, heeft het niet over vasten en over biechten hoor je hem ook niet. Dat is genoeg om hem voor het gerecht te brengen. Merkwaardig genoeg gebeurt het niet. Het heeft er waarschijnlijk mee te maken dat in die tijd net de onrust van een andere reformatorische groep, de zogenaamde wederdopers, dat heel erg in het oog springt. Die wederdopers, die korte tijd later ook nog in Münster, onder leiding van onder andere een zekere Jan van Leiden, een soort schrikbewind, een soort dictatuur zullen stichten, geloofsdictatuur, waarbij heel veel mensen omkomen en ook allerlei toestanden plaatsvinden waar je niet echt heel vrolijk van wordt. Waarschijnlijk heeft men gedacht, om hem dan toch voorlopig maar te laten lopen. En ik denk dat de ambachtsheer van Heenvliet van Kruiningen daarbij een rol gespeeld heeft. En zo doet zich het bijzondere feit voort dat, hoewel ze eigenlijk weten dat Merula niet op de Rooms-Katholieke lijn zit, dat ze hem laten lopen. Maar liefst 20 jaar. En zelfs na het overlijden van zijn beschermer in het jaar 1543 kan hij nog steeds doorgaan. De zoon en opvolger van Joost, heet per ongeluk ook Joost, Joost junior zullen we maar zeggen, die beschermt Merula ook. Het komt zelfs zover dat in 1548 Angelus Merula een brief schrijft. Een brief notabene naar de bisschop van Utrecht. En in die brief maakt hij toch wel duidelijk waar hij voor staat. En wonderlijk genoeg, hij wordt niet gearresteerd. Sterker nog, de bisschop van Utrecht die leest die brief en denkt, dit is geen onzin dat die man schrijft. En wat doet hij? Hij vraagt hem of hij misschien zijn brief verder wil komen toelichten. Sterker nog, een jaar later is er een soort grote kerkelijke vergadering gepland in Italië, in Trant. Daar gaan ze nadenken over of toch de katholieke kerk niet op bepaalde punten moet worden aangepast. En wie wordt afgevaardigd namens de Nederlanden? Angelus Merula. De inmiddels op leeftijd gekomen pastoor, ketterse pastoor van Heenvliet. Door ziekte is hij verhinderd. Maar als hij er enigszins is opgeknapt, het is 1549, dan maakt hij zich klaar voor de reis. Maar inmiddels is er een nieuwe ambachtsheer gekomen. Joost junior, Joost van Kruiningen, is overleden. En zijn broer Johan van Kruiningen is nu degene die daar het zeggen heeft. Hij is getrouwd met een vrij fanatieke katholieke vrouw, een zekere Jacqueline van Bourgondië. En nu begint het toch anders te worden. De inquisitie beseft namelijk heel goed dat namens de Nederlanden zometeen iemand naar Trant gaat, die dus een belangrijke rol gaat spelen, maar die eigenlijk ketterse, we zullen maar zeggen protestantse, ideeën heeft. Die moeten ze daar niet hebben. Bovendien denken ze, als we erin slagen om deze man bij tijds om te laten keren, dan zullen alle protestantsdenkenden daardoor in verwarring komen. Wat gaan ze doen? Kort voordat hij vertrekt naar Trant, gaan ze met hem in gesprek. En ze proberen hem, een beetje met paaien, een beetje met vleien, proberen ze hem op andere gedachten te brengen. Maar helaas, die man heeft een Bijbel en die man heeft die Bijbel gelezen. En dat maakt dat hij zich niet laat ompraten. En dan beginnen ze uit het andere vaatje te tappen. Dan gebeurt er iets heel bizars. Men maakt een afspraak met Johan van Kruiningen. En de afspraak die ze maken is, jullie sturen een brief naar de landvoogdes, we zullen maar zeggen de plaatsvervanger van Karel de Vijfde. Jullie sturen een brief en daarin doe je verzoek of wij als inquisitie onderzoek willen komen doen. De deal is gemaakt en het bizarre feit vindt plaats dat Angelus Merula ontslag vraagt als pastoor van Heenvliet. Want hij wil zich kunnen wijden aan de kinderen in het weeshuis in Brielen, waar hij al zijn geld voor ter beschikking heeft gesteld. Nu heeft Johan van Kruiningen een probleem. Want als pastoor kan hij hem aanklagen. Maar als de leider van het weeshuis in Brielen niet. Met allerlei mooie woorden wordt het ontslag geweigerd. Uiteindelijk weten ze de tijd van zijn pastoorschap zo lang te rekken tot men gaat beginnen daadwerkelijk met het onderzoek. Voor dat onderzoek gebruiken ze twee van de beste onderzoekers die ze hebben. Ruward Tapper en Franciscus Sonnius. Dat zegt u, dat zegt jou natuurlijk helemaal niks. Maar dat waren mensen die betrokken waren bijvoorbeeld bij het allereerste kettenproces tegen Jan de Bakker, die ook daadwerkelijk verbrand was. Dus je moet je voorstellen dat men echt de absolute top erbij haalt, omdat men beseft dat men met een buitengewoon bijbelvaste figuur te doen heeft. Hij wordt opgesloten op het kasteel Ravenstein. De ruïnes kun je nog altijd gaan bekijken in Heenvliet. Maar hij zal ook op andere plaatsen verblijven. Zo'n 5 jaar lang van onderzoek, gesprek, correspondentie volgt. En zodoende weten we ook, uit wat er op papier gebleven is, wat nou eigenlijk de kern was van wat Angelus Merula geloofde. En dat is kort en goed dit. dat we alleen maar zalig worden door het offer van de Heer Jezus Christus. En niet door wat wij doen. Dat ons iets wordt toegerekend. Dat God naar ons kijkt zoals we helemaal niet zijn. Dat. Uiteindelijk zal Merula vertrekken naar de zuidelijke Nederlanden. Daar zit hij lang gevangen. En een maand voor zijn dood wordt hij nog één keer verplaatst. Deze keer, ik zei het al, naar Bergen of Mons. Ruwer Tapper wil namelijk dat de pastoor ergens zal sterven waar heel veel mensen het kunnen zien. Dat wilde de Heere die alle dingen leidt schijnbaar ook. Maar dan anders dan de Inquisitie. Nog één keer wordt hij inderdaad vervoerd. Hij wordt naar Bergen vervoerd, de hoofdstad van het gebest Henegouwen. Want de Inquisitie denkt bovendien dat hij geen Frans spreekt. Dus mocht hij inderdaad naar de brandstapel worden geleid, kan hij geen getuigenis afleggen tegen de mensen. Nog één keer proberen twee inquisiteurs hem op andere gedachten te brengen, maar tevergeefs. Na felle discussies geven ze de moed op en Merula begrijpt dat zijn dood dichtbij is. De Inquisitie ontzet de pastoor uit zijn ambt en laat hem ter dood veroordelen door de rechtbank. Het vonnis zal vertrokken worden juni 1557. Maar dat loopt anders. Een maand en een dag uitstel volgt. De executie staat nu voor 26 juli 1557. En waarom? Omdat de Heere regeert. Als er echt op aankomt in het leven van het kind van de Heere, dan kun je merken dat zelfs de details van je bestaan geregisseerd worden door boven. Ik denk dat je het gewone leven, dat je niet achter alles iets moet zoeken. Dan kan het heel ongezond en heel krampachtig worden. Maar als het er werkelijk om gaat spannen. Want door die maand uitstel wordt de verborgen verplaatsing van Angelus Merula toch bekend in Holland. Ook bij een neef van hem, Willem van Merle, die aanvoelt dat er iets aan het gebeuren is. Die Willem van Merle had zijn oom al meerdere keren de gevangenis bezocht. En het is die Willem van Merle aan wie wij ons hele verhaal te danken hebben. Op de avond van de 24 juli staat Willem van Merle voor de kettermeester Ruwert Tapper, die hem geen enkele hoop meer geeft. En zo snel als hij kan, vertrekt hij naar Bergen. Een dag en een nacht kost het hem. En hij arriveert, hoe wonderlijk kunnen de dingen gaan, rond een uur of 11 die ochtend. En net terwijl hij arriveert, komt daar een grote groep mensen aan. Je zou bijna zeggen een optocht. Het is de groep die de oude Angelus Merula, Engel Willemszoon, vervoeren naar de brandstapel. Eerst herkent Willem zijn oom niet eens. Zo ziet hij eruit, vermagerd. Met een lange, wilde baard, lang wit haar ingevallen. Wangen leunend op een stok. En bovenop zelfs een muts. Maar hoe prachtig. De oude oom herkent zijn neef wel. Hij valt in zijn armen. En ik citeer, hij heeft gezegd, zo is het ons overgegeven. Zoon, zie, nu is de laatste uren gekomen waar ik met brandend verlangen naar heb uitgezien. Deze is de dag welke de grote God mij genadiglijk vergund heeft om met mijn bloed te verzegelen wat ik uit zijn woord in het verborgen en het openbaar voor de vijand van de waarheid beleden heb. Naar God verlangt mijn ziel, hoezeer mijn vijanden zeggen dat mijn ziel een eigendom van de duivel is. Kort spreekt hij nog met zijn neef. Hij beveelt zijn neef overigens ook nog aan om te gaan trouwen met een meisje wat hij hem al eerder op gewezen heeft. En ook vraagt hij zijn neef zorg te dragen voor het weeshuis waar hij al zijn geld aan gedoneerd heeft. Dat weeshuis, overigens, hoe mooi, bestaat nog steeds. Al is het nu vooral meer ouderenzorg geworden, dus zijn die gelden wat overgegaan. Na een kort onderhoud worden oom en neef uit elkaar gehaald. Zijn laatste woorden schijnen geweest te zijn, ik ga. Ik kan God niet genoeg danken dat ik in het openbaar sterven mag, wat niet gebeurd zou zijn als ik in Leuven was gebleven. De onverwachte ontmoeting heeft iets gedaan. Want nu begint hij, totaal onverwacht, in het Frans te spreken tegen de menigte die is opgekomen om te zien hoe daar een ketter verbrand zal worden. Hij roept ze toe dat ze allemaal zullen vertrouwen, zo staat het recht, dat ze zullen vertrouwen op de dood en de verdiensten van de Heer Jezus Christus en niet zullen vertrouwen op hun eigen werken dan wel inspanningen. Dan gaat de stoet de stadspoort uit door de brandstapel. Beetje gek gezicht moet het geweest zijn, want die had een soort stroodak. Het leek wel een klein, smal wachthuisje. En dan, voordat Angelus Merula op de brandstapel klimt, vraagt hij of hij nog één keer mag bidden. En dat wordt de oude man, 70 is dit oud, in die tijd is 70 oud, dat wordt hem toegestaan. En volgens de beschrijving gaat hij op de knieën, doet zijn handen omhoog en dan volgt een stil, maar vurig gebed. En dan begint zijn lichaam ineens wat over te hellen naar rechts. De beulen, zijn knechten vallen hem nog op, vangen hem nog op. Ze denken dat hij misschien, ja, dat hij misschien bang is dat hij overmand is door angst voor het vuur of door... Maar nee, de Heere, het trouwe verbondsgod, heeft hem weggenomen. Terwijl hij bidt, neemt de Heere hem weg. De beul wilde hem niet meer verbranden. Hij kreeg orders om het alsnog te doen, maar dat maakt niet meer uit. Als God werkt, wie zal het dan nog keren? Lieve mensen, wij denken zo vaak dat als het erop aankomt, dat wij voor onszelf moeten zorgen. Dat we onszelf moeten redden. Want met God weet je het nooit helemaal zeker. Maar deze geschiedenis vanavond leert ons iets anders. Ik denk aan dat oude versje, laat hem besturen, waken. Het is wijsheid al hij doet. Zo zal hij alles maken dat u verwonderen moet. Het is dus schijnbaar toch waar wat Psalm 68 zegt. Die psalm die hij in onze berijming niet eens gekend heeft. Hij kan en wil en zal in nood, zelfs bij het naderen van de dood, volkomen uitkomst geven. Ik denk één moment even aan mijn buurman. Eergisteren is hij overleden. Willem, 40. Een eenvoudige, hele eenvoudige man. En boven zijn kaart staat er, wentel je weg, uw weg, op de Heere. En vertrouw op hem en hij zal het maken. Nou, dat is het. Laten ook wij het getuigenis van Engel Willemszoon ter harte nemen. Van zo'n 460 jaar geleden. Dominee van de Ziel zei het al. Dat we alleen zullen vertrouwen op de Heer Jezus. Op die naam van Christus. En die naam, misschien toch één keer goed om te zeggen. Yeshua komt van een woord, Yasha. En dat betekent zoveel als redden. In ruimte zetten. Bewaren. Dus die naam, dat is wie die is. Nou, daar ging het vanavond over. Over de Heer Jezus. Waarvan onze belijdenis zegt dat niemand ons meer lief heeft dan Hij. De nagedachtenis van Engel Willemszoon zij tot zegen. En die nagedachtenis van Willem Engelszoon. Engel Willemszoon, die leidde ons tot die ene naam, tot zaligheid. Onze Heer Jezus Christus.
Wat is het heerlijk om zo met elkaar te zingen. We zijn aan het einde gekomen van deze avond. En ik wil u allen heel hartelijk danken voor uw aanwezigheid hier vanavond. In het bijzonder ook een woord van dank, ook namens de organiserende commissie, aan alle medewerkenden. Mag ik een klein beetje reclame maken voor het koor? Zingen samen, dat is zo heerlijk. Misschien dat er wel een moment, ik kan me eigenlijk niet voorstellen dat het niet zo is geweest, dat er vanavond een moment is geweest dat u hebt gedacht, nou dat koor, dat zingt wel fijn. Mooie liederen. Ongetwijfeld is er ook voor u een plek, als u dat zou willen. Dus misschien mag ik u dat meegeven. En dat op die gedachte van, wat zingt dat koor mooi, een gedachte zou kunnen volgen. Misschien kan ik ook wel meedoen. We zijn aan het einde gekomen en nog niet helemaal. Ik zal u zo voorgaan in dankgebed. En daarna zingen we in die mogelijk staande het Lutherlied. De drie versen die zijn aangegeven op de liturgie. Na afloop bent u hartelijk welkom om nog even hier in de hal van de kerk te blijven voor het gebruiken van een kop koffie of thee of iets anders. En elkaar te ontmoeten. Het is ook mooi om op een avond als deze elkaar te zien en te ontmoeten. En dat mag dus nog wel even doorgaan en wat persoonlijker worden zometeen na afloop van deze herdenking. Ik zal u nu voorgaan in dankgebed. Heren, wij komen tot u aan het einde van deze bijeenkomst. We waren hier, heren, als leden van kerken, de Julianakerk, de Vredeskerk, de Pnio-kerk, de Brugkerk. Of ook als belangstellenden en gasten. En aan het einde van deze herdenking willen we u alle dank geven. De dank, heren, dat er wat te herdenken is. Dat we hebben gehoord over Angelus Merula, die getuige werd en door u tot getuige werd gemaakt van uzelf en van uw genade. We danken u, heren, dat we uw woord hebben ontvangen, zoals we het vanavond ook hebben gelezen en zoals daarover is gemediteerd. Dat we het kunnen lezen in onze taal. En dat u het hebt willen geven, ook aan ons, om het tot ons te kunnen laten spreken. En dat u het in de gemeenten neerlegt waartoe we behoren. Omdat u een God bent die het verlorene zoekt om het te behouden. En dat niet door verdiensten van onze kant, maar omdat u zelf uw Zoon gaf tot op het kruis van Golgotha. Heren, laat dat heerlijke evangelie, waarover we vanavond hebben gehoord, waarover we hebben gezongen, waarna we hebben geluisterd, zoals het ook in het leven van uw kinderen een plek krijgt. Laat dat heerlijke evangelie met ons meegaan, als we nu zo meteen weer hier vandaan gaan en we allemaal weer onze eigen weg gaan. Heren, we zien uit naar uw dag, de zondag. Als dan dat evangelie ook weer klinken mag in de erediensten hier in Veenendaal. Heer, laat zo uw kerk ook van betekenis mogen zijn voor dit dorp en voor de plaatsen waar we wonen. Geef dat evangelie ook mag worden uitgedragen, de wereld in. En wilt u ons daarvan getuigen maken, tot eer van uw naam. Heren, zo waren we hier vanavond. Wij danken u voor alles wat u ons gaf. Zegent u de gemeenten die ook bij deze avond en bij de organisatie daarvan betrokken waren. Wij bidden u, heren, voor allen die u daar ook een plek hebt gegeven. Wij willen u vragen om de leiding van uw Heilige Geest Bewaar ons bij uw woord en bewaar ons bij die ene naam die gegeven is, waardoor wij behouden moeten worden. Bij uw naam, Jezus, Redder, Zaligmaker. Zo eindigen wij in u. Hoor naar onze gebeden en aanvaard onze dank uit genade alleen. Amen.